Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thuispodcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Johannes Bos. Hij woonde met zijn gezin 14 jaar in Malawi en daar leerde hij veel levenslessen. Het waren echter niet altijd gemakkelijke processen, maar momenteel wel iets om dankbaar voor te zijn. Inmiddels woont hij alweer 4 jaar in Nederland en neemt de lessen van toen mee in zijn huidige dagelijks leven. En natuurlijk is door die ervaringen ook een Bijbeltekst alsmaar belangrijker geworden en meer gaan leven. Het gaat om Lucas 9, vers 23 tot 26, waarin staat: tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in een stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ja, Johannes, zijn ervaring geeft ons ook mee dat als je deze tekst serieus neemt, er ook vrede komt. Ja, hoe dat ging, dat vertelt hij ook in deze aflevering. Maar eerst, zoals in iedere aflevering, starten we met 3 korte kwesties. Dus laten we luisteren. Waar voelt Johannes zich het meest bij thuis? Oké, de eerste korte kwestie. Malawi of Deventer?
Deventer.
Oké. Achteroverleunen of vooruitstappen?
Vooruitstappen.
Oké. En loondienst of leven van giften?
Loondienst.
Oké, dankjewel. Ja. Was dit lastig of viel het mee?
Het is allemaal goed.
maar er was geen fout.
Nee, ik kijk heel erg naar het leven van nu. En als ik kijk waar ik nu ben, dan ben ik nu in loondienst, ben ik nu in Deventer. Ja. En kan ik me daaraan overgeven. En dus Het is niet dat het andere niet goed was, maar dit is waar ik nu ben.
Ja.
En zo zet ik ook stappen vooruit, zeg maar. Dus,
ja, precies. Ja. Oh, mooi. Mooie aanvulling hierop. Want dat is wel grappig, hè? Dit zijn altijd van die dingetjes die ook gewoon al iets zeggen over jou. Dus we gaan zo meteen ongetwijfeld iets horen wel over Malawi, ondanks dat je nu in Deventer woont. Maar voordat we daar verder helemaal induiken, kun je je misschien even voorstellen aan de luisteraar.
Ja, ik ben Johannes. Ik heb dus in Malawi gewoond, 14 jaar. En ik woon nu 4 jaar in Deventer. Ja. En ja, met groot plezier weer. En we zijn teruggekomen met mijn gezin. Getrouwd, dus met Marieke en 3 dochters.
Kijk.
En we zijn op missie geweest in Malawi. En we zeiden van ja, als we terug gaan naar Nederland, laten we dat ook weer als een missie gaan zien. Weer een nieuwe plek uitgekozen en een nieuwe stappen gezet.
Ja.
En zo in Deventer terechtgekomen. Dat kennen we nog niet. En het is een mooie plek om te wonen en mooi om hier te zijn.
Ja, ja, dus jullie kwamen allebei ook helemaal niet uit Deventer. Dat is echt pas sinds 4 jaar dat jullie hier nu intrek hebben genomen, zeg maar.
Ja,
ja. ja. Oké, mooi. En deze aflevering, hè, daar staat een Bijbeltekst centraal, ook over jouw verhaal. Ja. Zou je die misschien willen voorlezen?
Ja. Dat is Lucas 9, vers 23 tot 26. Tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in het stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.
Ja, dankjewel. Ik denk dat het een tekst is ook die voor heel veel mensen ook wel lastig kan zijn en confronterend of zo. Wat denk jij?
Ja, jezelf verloochenen is niet iets wat we van nature als mensen heel makkelijk doen.
Nee, precies. Nee, ja. Nee. Maar daarom vind ik het wel heel mooi. Ik vind het een mooi onderwerp, een mooie tekst om over door te praten. En ook echt jouw persoonlijke ervaring in te horen. En ik hoop ook dat dit voor mensen dan ook weer, ja, dat de tekst nog meer gaat spreken. En mensen meer gaan begrijpen ook van, maar wat houdt dat dan eigenlijk in of zo? Hè?
Ja.
Ja, dus dat vind ik mooi. Ja, want is het een tekst die voor jou op een bepaald moment in jouw leven of al heel jongs af aan is gaan spreken? Hoe kun je ons daar een beetje meenemen? Hoe is dat gegaan?
Ja, het proces van zelfverloochening. Ik ben opgegroeid in een gezin met veel gebrokenheid. En we leven nu in een maatschappij waarin alles is maakbaar, alles is. Je kan jezelf goed neerzetten, je kan het zelf maken in deze wereld. Je moet het beste uit jezelf halen. Ja. En ik ben opgegroeid in een gezin waar juist gebrokenheid was. Ik had twee verstandelijk beperkte zussen. Mijn moeder had reuma. Ik ben op jonge leeftijd stilgezet met de betrekkelijkheid van het leven. En daar heb ik eigenlijk heel veel van geleerd. Mijn leren daarin was dat het leven niet maakbaar is. En dat het niet van mij af kan hangen als mens. Maar meer om het bij God te zoeken, zeg maar.
En dat kreeg je ook mee al, zeg maar, in jouw opvoeding. Jouw ouders die waren ook gelovige mensen die Jezus kenden.
Ja, mijn ouders waren gelovige mensen. Maar door de gebrokenheid die aangeboren was, kon ik ook zien van ja, maar dit klopt niet als de ene mens goed geboren wordt en de ander niet, zeg maar. En we moeten het dan zelf maken. Dat kan niet. Dus de gebrokenheid is in de wereld. Dus welke rol speelt God daar dan in? En mag hij daarin spelen om te zien van ja, welke redding wil hij brengen?
Ja.
Dus de redding die en de hoop en het geloof die mijn ouders vertelden, ja, je moet twee keer naar de kerk en je moet dit en je moet dat doen, die zag ik ook in hoe zij omgingen met het leven zelf.
Mm.
En daardoor was het echt. Daardoor was hun geloof echt en zag ik ook dat dit waarde had voor hun. En op jonge leeftijd heb ik dus ook besloten van ja, dit heeft ook waarde voor mij. Ik wil dit ook geloven. Ik denk, ik was een jaar of 16 dat ik zei van ja, ik geloof dat God bestaat.
Ja, wow.
En dat God het belangrijkste is voor mijn leven. En dat ik een eeuwig leven met hem mag verwachten, die ook goed is. Juist omdat ik die gebrokenheid gezien had. En ja, voor mij was het dan ook meteen van ja, als dit de waarheid is, dan moet ook iedereen dat weten. Want dit wil je niemand onthouden, zeg maar.
Heel veel mensen dat de wereld maakbaar is alsnog. En misschien zijn die mensen dan ook wel ergens lastiger te bereiken, omdat ze het allemaal dan voor elkaar hebben. Ik weet niet jouw ervaring toen de tijd dan daarmee was. Als je zoiets had van ik wil de hele wereld laten weten, wilde die wereld die dacht dat alles maakbaar was het dan ook horen? Of?
Dat maakte mij niet uit wat de wereld wilde horen. Ik moest die boodschap kwijt.
Ja, dus daar was ik mee bezig. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien ook wel reacties dan krijgt van ja, dat mensen gewoon de rug toekeren.
Ja, ik was 16, 17 jaar en dan stond ik op straat koffiebonnen uit te delen voor de ENR-tent. En ja, kom daarheen, want daar is goed nieuws. En daar kreeg ik niet direct negatieve reacties op. Sommige mensen vonden dat wel bijzonder. Maar misschien ook omdat ik zo jong was. Het was voor mij wel een leerles om dit te doen. Om ja, erop uit te gaan. Om over je eigen drempels heen te stappen. Om naar mensen toe te stappen, zeg maar. Maar het heeft me ook heel veel gebracht. Want het was daardoor voor mij ook weer een bevestiging van ja, dit geloven is ook echt. En ja, je merkt ook dat je dat niet alleen hoeft te doen en dat God er ook bij is om je daarbij te helpen.
Ja.
En als mensen negatieve reacties hadden, nou, ik kan me dat niet herinneren meer. Dus ik heb daar geen last van gehad in ieder geval.
Dat is dan duidelijk.
Ja.
Oké, dus al best wel jonge leeftijd, hè, 16 jaar, maak je heel bewust die keuze. Ook echt wel, oké, als dit dus allemaal waar is, dan moeten we gewoon de hot op, zeg maar. Dan moeten we gaan. Ja. En dat deed je dus ook. En toen, hoe ging dat verder?
Ja, ik vond het voor mij was dat het geloof is echt, dan moet ook iedereen dat weten. Ik weet nog dat ik dat tegen mijn vader zei, van ja, dan moet toch iedereen dat weten. En dan moet iedereen dat toch ook kunnen horen. En dan moeten wij dat vertellen, zeg maar. En hij zei, ja, op zondag staat de kerkdeur open, dus iedereen kan binnenkomen. En voor mij was dat niet genoeg. Dus ik had wel een stukje radicaliteit in mij van, ja, hier moeten we ons ook voor inzetten. Dus naast mijn gewone ontwikkelingen met school en met werk en alles, was evangelisatie lag altijd op mijn hart. En daar was ik ook altijd wel mee bezig om dat te stimuleren. Mm-hmm. Als een jonge iemand, dus wel gedreven en radicaal probeer ik daarin te zijn, zeg maar. En ja, aan de ene kant bracht dat wel, had het ook wel zijn vruchten, dat het ook weer enthousiasmeerde ook naar anderen toe om dat te doen, zeg maar. Mm-hmm. En was het voor mij een mooie les om te doen. Ik heb zelf niet direct heel veel resultaten ervan gezien, maar wel achteraf gehoord van, hey, daar en daar was je bezig en er gebeurden er wel dingen. Ja. Nou, dat is weer bemoedigend om daarmee door te gaan.
Ja, ja, en dat is ook iets, hè, want we zien niet altijd meteen een resultaat of zo, of een vervolg op dat wat je hebt gedeeld met iemand. Maar we mogen er wel op vertrouwen dat wat je, als je dat dus deelt met God, dat het uiteindelijk ergens een zaadje is bij iemand die, nou, waar God dan wel weer verder mee gaat. Dus je bent een onderdeel van dat grotere plan van hem.
Ja, ja.
Ja.
Maar mijn gedrevenheid was ook wel heel groot. En ik wilde de kerk veranderen en alles moest beter en sneller. Ja, dus een stukje radicaliteit en inzet die je als jong persoon hebt, die straalde dat ook wel uit.
Maar was dat ook een beetje misschien eigen kracht? Een soort van...
Ja, ja, heel veel. Later heb ik juist geleerd van dit klopte niet, zeg maar.
Ja.
Nou, ik heb in Houten gewoond, daar heel veel kunnen doen in de kerk, mooie dingen. Maar wel veel uit eigen kracht gedaan, dat kan ik achteraf zeggen.
Ja.
Want ik ben getrouwd, we zijn naar Malawi gegaan. Daar heb ik ook missiewerk mogen doen.
Ja, daar voelden jullie ook wel echt een beetje geroepen voor, toch? Om daar naartoe te gaan en...
Ja, mijn vrouw had ontwikkelingssociologie gestudeerd. Die was helemaal volgesorteerd om naar Afrika te gaan. Ik had het een paar keer ontdekt en ik had zoiets van, ja, dit is mooi, hier pas ik ook wel. Alleen durfde ik dat niet. Maar toen we een relatie kregen, was het heel snel van, yo, wij gaan naar Afrika, dat willen we graag.
Ja,
oh, en dat zag iedereen ons ook doen.
Ja.
Dus het werd ook wel heel erg bevestigd aan alle kanten. Maar toen we eraan kwamen, ja, gingen we een project doen. Onze collega's die waren er al langer. We zouden een nieuw project starten, we zouden met hun overleggen. En dat liep in één keer heel stroef, zeg maar. En ja, toen merkten wij van, wij hadden een roeping gekregen van, wat hebben de mensen, wat kunnen de mensen en hoe kan je bij hun aansluiten? Wat zijn de eerstvolgende stappen in ontwikkeling? Hoe kan het evangelie daarbij aansluiten? Onze collega's kwamen veel meer van uit een hele andere achtergrond en die wilden een school bouwen en een missiecentrum. En dat was hun droom en hun verlangen en hun roeping, zeg maar.
Ja.
En ik had natuurlijk van, ja, mijn roeping is goed en die van hen is niet goed. Want ja, ik was radicaal en ik wist precies wat er goed was. En daarin werd ik stilgezet en ja, eigenlijk beetgepakt, ook door God. Achteraf kan ik zien.
Want hoe lang, want even voor het context, jullie zijn daar in totaal 14 jaar geweest. Mm-hmm. Jullie gingen daarheen en dat was eigenlijk de start, zeg maar. Hè? Deze opdracht, soort van met dat wat er is, daar gaan we dus ons bij aansluiten en het evangelie delen en kijken van hoe kunnen we daar ons invoegen, zeg maar. Die collega's hadden echt een compleet andere roeping ervaren. Dus dat was niet aansluiten bij, maar we gaan iets nieuws maken, zeg maar, hier aan de school en de missiepost. En hoe lang, wat gebeurt, is dat dan al in zo'n beginproces dat je daar een soort van bij elkaar merkt van, hé, jullie gaan echt iets totaal anders doen, dit past niet bij ons, of gaat daar dan jaren overheen? Hoe werkt zoiets?
Ja, dat duurde best wel eventjes. Anderhalf jaar voorbereiding in het land zelf om de taal en de cultuur te leren. Toen hadden we al gesprek over dat nieuwe project. En we hebben 3 jaar op het nieuwe project gezeten samen ook, zeg maar. En dan woon je ook echt achteraf in de bush. Wat dus heel intensief is. En ja, dan schuurt dat heel behoorlijk, zeg maar.
Zo, ja.
Daar heb ik van geleerd van, ja, mijn gelijk is niet altijd het gelijk. Mijn roeping was anders dan hun roeping. Ik vond dat ik gelijk had. En daar was ik veel te sterk in geweest, veel te radicaal. Want God had hen ook een roeping gegeven. Ja, waarom is mijn roeping dan wel goed en die van hun niet? Dat klopt helemaal niet. Dus zo heeft God mij wel stilgezet en hier uitgetrokken. En gezegd, ja, begin maar eens overnieuw. Nou, dat overnieuw beginnen, dat was echt wel het stukje tekst wat we ook lazen van het sterven van je oude ik en God laten opstaan. Toen heb ik veel meer geleerd om achter God zelf aan te gaan en niet voorop te lopen. Dus ja. ik, de radicaliteit die ik had, die mocht ik wel ergens vasthouden. Maar het moest Christus radicaliteit worden en niet mijn radicaliteit.
Ja, nou, ik vind het mooi dat je dat zegt, want dat is natuurlijk een groot verschil. Radicaal wordt natuurlijk in deze wereld altijd wel heel snel ook in de mond genomen. Hè? Van oh, dit radicaal, dat radicaal of zo, weet je wel.
Ja.
En ik zat daarover na te denken over dat woord. En ik denk dat een jaar geleden of zo was dat iemand zei in een preek van radicaal komt van een Latijns woord radix. En dat betekent wortel. Dus eigenlijk is het een soort van diep geworteld. En toen dacht ik, oké, maar dan is dus radicaal eigenlijk diep geworteld in Jezus zijn. Hmm. Maar alle andere dingen, een soort van extremen aan alle soort van uithoeken of zo. Ja, dat is iets anders. En heel veel mensen in de mond genomen, hè, wordt wel vaak natuurlijk radicaal of radicaliteit of zo wordt genoemd. Dat is denk ik ook vaak bedoeld als extreem de ene uithoek of extreem de andere uithoek. En radicaal in Jezus, dus dat vind ik mooi dat je dat ook zo zegt, dat is precies waarin radicaliteit denk ik heel erg nodig is in deze samenleving. Ja. En ook echt goed is. Maar daar zit natuurlijk dan een nuance. En daarom is deze tekst natuurlijk ook zo raak en zo mooi eigenlijk ook. Hè, van het gaat niet over ons. Dus wij hebben ons oude leven echt af te leggen en onszelf te verloochenen. Maar wel hem te volgen en volledig over te geven aan hem. En als we dat radicaal doen, als je het dus op die manier radicaal natuurlijk hebt, ja, dat is per definitie natuurlijk gewoon goed.
Ja, dat is per definitie goed. Maar ik dacht dat ik dat ook deed, want ik had alles opgegeven en we gingen naar Malawi toe en dat ik heel radicaal Jezus volgde.
Ja, ja, ja. Ja.
Maar tegelijk was het wel mogelijk, of Jezus is veel groter dan dat ik dacht. Hè? Ja. Hij had mij wel een roeping gegeven, maar mijn collega's ook. Hoe kan ik allebei tot hun recht laten komen? Want ik dacht, nee, radicaal, mijn roeping is heel duidelijk. Ik volg Jezus hierin. Ja, dan kan ik geen water bij de wijn doen.
Ja. Dus ergens dacht je misschien ook wel heel erg stiekem, ja, jullie hebben het bij het verkeerde eind.
Ja.
Ja,
ja. Dat dacht ik. En ik zag niet dat Gods wegen veel groter kunnen zijn. Mm. Ik dacht dat wat hij mij vertelde, dat het was.
Ja.
En niks anders. Ja. Maar hij kon alle twee. Hij kon en mijn collega's gebruiken en mij gebruiken. Dus ik heb later moeten leren om op mijn knieën te gaan en ook naar hun terug om vergeving te vragen. Van ja, dit klopte niet wat ik gedacht had. Dit klopte niet hoe ik naar jullie gereageerd heb. Want ik heb vanuit mijn eigen gelijk daarin gereageerd. En dat was het niet.
Ja.
Dat was niet Gods plan. Dat was niet Gods wil, zeg maar.
En hoe is dat dan gegaan? Hè? Want je gaat er zo woep, zo snel doorheen. Maar dan denk ik, oké, maar dan op een gegeven moment besef je dat. Van er zit zoveel frictie. Je bent jaren met elkaar eigenlijk al ook in een soort van, je leeft met elkaar samen. En ook wel spanningen. Is dat dan op een gegeven moment van, nou, wij gaan nu even ergens anders heen en zoek het maar uit of zo. En dat God dan daarin spreekt door mensen heen, of kun je ons daarin meenemen? Wat gebeurt er dan?
In het project was dat heel ingewikkeld, zeg maar. Want je hebt een hele organisatie daar nog omheen en iedereen vindt er dan wat van. En je krijgt dan mijne ook weer voor en tegenstanders van jou en van de collega's enzovoort.
Ja.
Uiteindelijk zijn we eruit gestapt, zijn we dan opnieuw begonnen, zeg maar. En dat duurde ook weer. Was ook weer zeker een proces van een jaar.
En dat is dan op een andere plaats geweest?
Ja. En dat was ook het afhechten van het oude. En ook weer, wat ik zei, voor in het reinen komen met het oude. Ook daarin was die afhechting ook weer nodig om te erkennen dat wij ook fout zijn geweest. En onze collega's waren heel snel van, ja, wij zijn ook fout geweest. We hebben jullie ook al lang vergeven. Mm. Laten we verder gaan.
Ja.
Dus dat is iets heel moois wat eruit kan komen. Maar ja, dat was wel een heel pijnlijk proces, zeg maar, om zo diep in de spiegel te kijken en te merken van, mijn radicaliteit was niet wat Jezus hier bedoelde, zeg maar.
Ja.
En ik mag weer opnieuw hem gaan volgen. Hij laat me niet los. We mochten verder gaan. Wel met dezelfde roeping. En dan mocht ook weer heel veel mooie vrucht uitkomen. Maar nu ging hij voorop en nu ging ik niet meer voorop, zeg maar. En dat is wel het verschil.
Dat is dan een groot verschil.
Ja.
Ja.
En ja. Dan leer je te zoeken met nieuwe collega's van, hey, hoe doe je dat nu? Hoe beginnen we dan nu? Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Ja, en dan merk je dat al die mensen gebruikt worden om richtingaanwijzers te zijn voor je, om onderweg weer die weg te vinden, zeg maar.
Ja, en als we nog even teruggaan naar dat proces, wat ook echt wel heel erg confronterend, zeg maar, is daar dan ook een rol geweest voor andere mensen die jou daarin, nou ja, wegwijs hebben wegwijs hebben gemaakt of daarin in woorden hebben gesproken van je dacht, oh ja, dit klopt ook. Of je hebt gewezen op bepaalde dingen of zo. Of was het vooral in gebed en hoorde je het van God? Of hoe gaat zoiets? Wat is dan ook de rol, zeg maar, van andere mensen wel of niet?
Ja, in die tijd heb ik dat door anderen nog niet zo sterk ervaren. Want dan heb je te veel dat ze meegaan in het conflict en achter je staan of tegen je staan, zeg maar.
Oké. Ze waren niet echt mensen die daar soort van buiten konden.
Nee, ik denk dat het veel meer is dat, nou ja, samen met mijn vrouw ben je door die hele periode heen gegaan en reflecteer je er ook op van, hey, hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? Wat hebben we verkeerd gezien? Wanneer hebben we de boot gemist? Ja. En daarbij ook van, hey, hoe gaan we dan verder? En hoe wil God dan dat we verder gaan, zeg maar?
Ja.
En nou ja, dat het daarna met dezelfde roeping wel goed is gegaan, in het leren van God voorop laten gaan. Daar hebben we samen heel veel van geleerd, zeg maar. En dat zie je dan ook de uitwerking van wat je geleerd hebt. Dus ja. Ik denk dat we dat heel veel samen geleerd hebben en samen gedaan hebben.
Ja, dus met Marieke, jouw vrouw, en daar ook de gesprekken mee. En, en dat was eigenlijk op dat moment het meest helpend en bemoedigend. En oké, we gaan nu samen ook echt doorheen.
Met elkaar kan je uiteindelijk niet alleen maar bevestigen in van, ja, wat klopte wat je dacht. Maar kijk je ook samen in de spiegel. En dat kan je makkelijker samen doen dan alleen, zeg maar. Om toch ook te kijken van, waar hebben we zelf de boot gemist?
Ja. Oké, en toen ging je dus starten met een ander project of een nieuw project.
Ja.
Kwam je allemaal nieuwe collega's tegen. En wat gebeurde dan daar dat waarschijnlijk veel soepeler liep? Of vul ik nu iets in?
Uiteindelijk hebben we daar, de collega's waren meer op afstand daar. We wonen niet meer op dezelfde plek. Dus we hadden iets meer ruimte voor onszelf.
Oké, dus dat idee, dus je was wel werkzaam binnen hetzelfde project, zeg maar, samen. Alleen het wonen was gewoon meer ook een beetje je eigen privacy in die zin.
Nou, het was een grotere organisatie, maar wij waren de enigen die in Zomba woonden. Anderen woonden anderhalf uur rijden van ons vandaan, zeg maar. Oh. We hadden daar een eigen project.
Oké.
Maar we spiegelden wel heel veel van, hoe doe je dat nu? En hoe begin je dan zo'n nieuw project? Hoe bereik je dan zo'n community? En dat was voor ons de grootste vraag. Mm-hmm. Dus daar hadden we heel veel input van gekregen van hun. En die kan je ook weer toepassen. Daar was het heel veel dat we juist met de lokale mensen van hun gingen leren. En samen met hun gingen werken. En het leren om dat samen te werken. Hun vertrouwen te winnen in een andere cultuur. Dat brengt ook op zijn tijd ook spanningen met zich mee. Ja. Zijn we ook een bepaalde positie? Hoe leg je daarin je macht af? Laat je niet de macht van, voor mij blank zijn en geld hebben. Dat je daarmee die overredingskracht hebt. Maar dat je ook hun geluiden hoort en hun meningen hoort. En ook naar hun toe beweegt, zeg maar. Dat heb ik daar heel veel geleerd, zeg maar. Van, we willen echt samen met jullie werken. Wij gaan een keer weer weg. Het moet jullie visie zijn. Het moet jullie gedachten zijn om dit te doen. En dat werkt uiteindelijk ook. Maar dat kwam omdat God nu voorop ging.
Precies. En ik vind dit wel heel mooi wat je hierin zo ook schetst. Zo van, ik zie echt een beetje zo'n eikpunt van best wel zo'n clash, om maar eigenlijk even zo te zeggen, van wat daar dan gebeurt. En alles wat daarna dan een soort van gebeurt, maakt elke keer dat je, je hebt jezelf heel hard moeten verloochenen en tegen moeten komen in dat proces. Maar alles wat daarna gebeurt, ben je ongetwijfeld nog steeds. Hè? Elke dag dat kruis aan het opnemen en God moet voorop gaan en wij gaan erachteraan. Heel bewust, maar ik kan me zo indenken dat dat dan wel een stuk makkelijker is doordat je zo'n enorme les geleerd hebt. Dat je in ieder geval een stuk bewuster ook van bent.
Ja, het is makkelijker en lastiger. Maar lastiger, weet ik niet. makkelijker omdat je veel meer de vrede van God mag ervaren. Op het eind was het, we zouden nou, over 3 jaar terug. En Marieke zei, nou, voor de schoning van de kinderen, voor een instapmoment, zou een jaar eerder eigenlijk veel beter zijn. En toen was het, ja, maar dat is een jaar sneller. Ik weet niet of we daar al klaar voor zijn. Ik had 2 keer een rechterhand gehad, een lokale rechterhand die ik ingewerkt heb, om mijn positie over te nemen. Mm-hmm. En 2 keer met geld ging dat mis. Mm. Dus dat ging niet door. Dus 2 keer ging daar een deur dicht. Okay. En ik had niemand anders in de pijplijn zitten. En dat was van, ja, oké, een jaar eerder, dat is nogal wel wat sneller. Hoe gaan we dat regelen? En toen ging ik weer zoeken van, nou ja, God had wel duidelijk gezegd van, ja, het zijn lokale mensen die dit allemaal over moeten nemen. En ik ging weer zoeken bij andere expats, bij mensen uit Zuid-Afrika, andere Nederlanders die met hun project stopten en wat nieuws wilden enzovoort.
Ja.
En dat werd helemaal niks. En elke keer ging die deur weer dicht. En het moment dat we weg zouden gaan kwam steeds dichterbij.
Overgave.
En dat, ja, dus die vrede van God, die mag je daarin ervaren. Die maakt het rustiger, omdat je weet van God gaat voorop. Ja. Maar de uitdagingen worden er niet minder om, zeg maar. Want de dag dat we weggingen kwam steeds dichterbij. En het was nog een half jaar en ik wist niet wie me ook ging volgen.
Ja.
Ik wist het 4 maanden van tevoren.
Okay.
En ik heb 3 weken in gewerkt. Terwijl ik 2 keer dus iemand jarenlang heb proberen in te werken, was het die 3 weken. En het was van, hier heb je de sleutels, doei, we gaan.
Succes.
Ja. En dat, wow. Ja, dat staat in een heel ander perspectief. Als God voorop gaat. En dan pakt het ook goed uit.
Ja.
En dat ligt dan niet meer aan mij. Nee. Ik heb ook niks hier om te roemen, want het is niet wat ik gedaan heb. Maar God heeft deze persoon laten zien van die is het. Zeg.
Ja, kom maar. Ga die kant maar op.
Ja. En die kennen we al die 14 jaar dat we in Malawi wonen. Want die hebben we in het begin al leren kennen. Als een jong meisje, zeg maar. En zij is door God helemaal voorbereid. Daar hebben wij niks aan gedaan.
Oh, wow.
We hebben gewoon een vriendschap gehad al die tijd. Ja, uiteindelijk mocht zij het werk overnemen. Dat was nog een leuke anekdote trouwens.
Vertel.
We leerden haar kennen in een week. We kwamen 2 mensen kwamen op bezoek. 2 keer een vrouw. Die kwamen dus volgens mij een vrouw, Marieke.
Ja.
En de eerste die kwam naar een uurtje praten. En die zei van, nou krijg ik 1 euro van je. Waarom dan? Ja, nou, ik heb met jou gepraat, dus nu krijg ik 1 euro. Nou ja, sorry, maar dat snap ik niet, zeg maar. En dat hoeft volgens mij ook niet. Dus die vrouw hebben we nooit meer gezien. In diezelfde week kwam zij, zeg maar. En die kwam gewoon een gezellig verhaal houden. En wij dachten van, nou ja, wanneer gaat ze vragen om 1 euro? Maar dat ging ze niet. En ze zei van, nou, ik ga weer. Ik kom wel een andere keer weer terug. En met haar is het contact gebleven. En is dat steeds sterker geworden. En zij heeft ons werk mogen overnemen.
Zo, ja. Wauw. Ja, heel, heel mooi. Want het is zo ook weer weergevend hoe God echt door... Kijk, wij zijn ook in deze maatschappij zo gericht op dat gewoon dingen snel moeten en dat het op een bepaalde manier moet. Terwijl God, die overziet echt al lang wat er allemaal gebeuren gaat, zeg maar. En wat zijn plan is. En als ze daar nou zo in mee durven te bewegen, dan wordt alles een stuk rustiger en gemakkelijker. En nou, dat is ook wat jij zegt, hè, van die vrede van God daarin ervaren. Want wij we hebben natuurlijk een beetje deze aflevering ook doorgesproken. En van welke tekst is nou voor jou zo beeldend en pakkend. Maar eigenlijk, het komt door mij dat er nu 1 tekst is voorgelezen. Maar in principe zei je er 2. want je had het ook over Johannes 14. En dat eigenlijk ook echt samenhangt met Lucas 9 in die zin. Dus dat als er... Ja, misschien kun je het zelf vertellen.
Ja, het volgen van Jezus is niet alleen je kruis op je nemen, maar het is ook dat je de vrede van God mag ervaren.
Ja.
En dat hij zijn vrede geeft. En ja, dat maakt verschil. Om aan de ene kant de radicaliteit van God volgen, en aan de andere kant wel achter hem aan, wel in die vrede van hem en niet in mijn eigen prestatiedrang, mijn eigen kracht, zeg maar. Want dat wat vroeg of laat prikt God er wel doorheen en laat hij zien van, mijn plannen zijn veel groter dan jouw plannen.
Ja, ja. En je hebt natuurlijk ook letterlijk ondervonden van, hè, jij dacht van, nou, ik ga en ik verloochen mezelf, want ik heb alles opgegeven en ik ga daarheen en ik ga dat doen. Maar er was ook een hele lange tijd geen vrede. He, er was geen dat wat er daarna natuurlijk wel kwam vanuit inzicht, meer rust dat er overheen kwam. En dit is de weg die je nu mag volgen, Johannes.
Ja.
en daar zie je een heel groot verschil in. Dus ik vind het wel heel mooi in jouw verhaal dat dat contrast eigenlijk dan ook wel heel groot is. En dat heb je zo sterk ervaren. Dat ja, en dat vraagt denk ik ook als luisteraar, zeg maar, dus nu luisteren. Zo, want het vraagt ook elke keer weer opnieuw, elke dag vanuit de relatie die je met hem hebt. Oké, Heer, wat wilt u vandaag? Wat is nu de bedoeling? Want je kan soms wel denken, oh, nou, dit moet ik gaan doen. En dan gewoon een jaar bij wijze van vooruit gaan rennen. Maar ondertussen niks met God, niks bidden of wat dan ook. Ja, dan ben je dus zelf aan het rennen in plaats van God. En ja, als je dat dus anders doet, dan zit er dus ook vrede. En ik denk ook vreugde, overigens en zo. Maar in die weg die je dan mag gaan.
Ja, het is niet dat ik het voor die tijd niet had, maar ik heb het wel veel dieper geleerd, zeg maar.
Ja.
Ik bedoel, in de voorbereiding heeft God ook laten zien van ja, ik zorg voor je, ik leid je en je gaat de weg met mij. Je hoeft het niet uit eigen kracht te doen. Maar hier was het veel dieper dat ik zelf werd stilgezet van ik kan dit niet meer.
Ja.
En dan laat God zien, maar ik ga verder dan waar jij niet meer kan, zeg maar.
Ja.
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 En dat maakt het altijd veel groter. En dat soort situaties komen we nog steeds tegen. Hè? We werken nu ook met heel veel mensen met gebrokenheid. En ja, dan kan ik dat niet oplossen.
Nee, want je werkt nu bij het Leger des Heils.
Ja, ik werk bij het Leger des Heils. Mijn vrouw die werkt met asielzoekers. Maar waar dan ook. Ik bedoel, het maakt niet uit. Er is heel veel gebrokenheid in de wereld. En waar ik ook mee opgegroeid ben.
Precies.
Maar we hoeven dat zelf niet op te lossen. Er is ook niet. Ik denk heel snel in menselijke middelen om dat dan op te lossen. Armoede kan je oplossen met geld. Nee, dat is niet zo. Ik kan dat probleem helemaal niet oplossen. Maar als God met mensen aan het werk gaat en als God er aanwezig is, dan gebeuren er wel hele mooie dingen.
Ja, ja, nou, dat gaat zoveel dieper.
Ja.
Ja.
Als je merkt mensen die in verslaving zitten of nou, mensen die echt aan de grond van het leven zitten, dan kan ik dat niet oplossen. Ja, ik kan wel mijn best doen. Maar uiteindelijk gaat het erom van als God in de harten van de mensen komt, dan zie ik grote veranderingen. En
daar wil God je natuurlijk wel voor gebruiken. En daar kan je natuurlijk zeker een rol in hebben.
Ja.
Die wil die wel samen met je doen.
Ja.
Hè, dus dat je er wel, ik bedoel, jij kan die verslaving niet oplossen, maar je kunt er wel zijn voor iemand. En iemand een verhaal aanhoren en weet ik het wat allemaal.
Ja.
Maar dat is een goed besef, want anders, je gaat heel snel, en ik denk dat dat voor iedereen herkenbaar is, dat je heel snel in zo'n situatie weer belandt, dat je denkt, oh, ik kan dit, of zo. Nee, elke keer weer te beseffen, ik kan het niet, ik heb er wel een rol in, wat kan ik, zeg maar, mag ik en kan ik hier nu wel in doen?
Ja.
En wat gaat God doen, zeg maar? En dat, ja, daar heb jij niet per se, daar heb je verder geen invloed op.
Ik had nog wel een andere een les die ik ook geleerd had, dat was, ging ik met iemand de straat op en hij was zelf ook dakloos geweest. En hij had de mogelijkheid om altijd de straat op te gaan, kreeg hij wat koffiebonnen, kon hij ergens koffie kopen voor mensen die hij dan onderweg tegenkwam. En ik ging met hem mee een avond en ik heb weer zoveel geleerd en een paar jonge gasten en hij sprak ze zo aan en net of die het rook, zeg maar. Maar een van die gasten, die stond dus op het punt om uit zijn huis gezet te worden. Mm. Ik dacht van, hoe weet hij dat, zeg maar? Ja. Ja, hij heeft zelf in het circuit gezeten, dus hij voelt dat aan ergens.
Ja.
En we zaten koffie met hen te drinken. En ik hoorde dat hele verhaal aan. En hij was zijn paspoort kwijtgeraakt. En doordat hij zijn paspoort kwijt was geraakt, was hij nu zijn baan aan het verliezen. En omdat hij zijn baan aan het verliezen was, was hij zijn huis aan het verliezen. En dan vroeg die van, ja, hoe kan ik je helpen? En ik dacht van, nee, moet je niet vragen. Hoe kan ik je helpen? Hij heeft een nieuw paspoort nodig. Hij heeft een huis nodig. Hij heeft dit nodig. Ik dacht van, ja, maar dat kunnen we toch allemaal nooit waarmaken? En hij vroeg het gewoon rustig. En die gast die zei ook van, ja, ik weet niet hoe je me kan helpen. En ik heb nog een oude koelkast. En zou ik die ergens kunnen brengen? En hij zei, breng maar bij mij. Zet maar in mijn huis neer. Als je later weer een huis hebt, heb je dan weer in ieder geval een koelkast, zeg maar. Nou, die gast helemaal blij. En hij had hem helemaal blij gemaakt. En voor mij was het weer zo'n verhaal van, ik denk in menselijke oplossingen en belemmeringen. En God gaat veel verder, zeg maar.
Ja.
En hij gebruikt dan zo'n eenvoudige man die zelf dakloos is geweest, om aan mij uit te leggen van, nee, wees er maar gewoon voor iemand.
Ja, dat. Ja, ik denk dat wij hier bij wijze van uren situaties allebei zullen hebben, kunnen hebben. Hmm. Waar dit in gebeurt, zeg maar. Ja. En lessen, nou, die tijd hebben we niet. Dat doen we even of deze podcast, zeg maar. Hmm. Maar ja, heel beeldend, denk ik. En ik hoop ook dat het ook weer een nieuw beeld, zeg maar, een nieuw besef of dieper besef misschien ook wel voor deze tekst, hè, van wat betekent dat nou, jezelf verloochenen en dat kruis dragen en hem daarin alle vooruit laten gaan, zeg maar. Ja. Hoe dat er ook dan dus uit kan zien, wat jij net heel mooi gedeeld hebt.
Ja.
Ja. Hey, is er iets waarvan je denkt, dit zou ik de luisteraar nog heel graag willen meegeven of waar we zo ook voor kunnen bidden. Maar zijn er dingen waarvan je denkt, ja, we hebben natuurlijk al heel veel gezegd. Ja. Maar,
Ik denk het mooie is het verhaal van mijn moeder. Zij had reuma. Voor haar was dat pijnlijk, zeg maar, fysiek. Mm. Maar dat liet ze nooit blijken. Ze was daarin hard voor haarzelf aan de ene kant. Maar aan de andere kant juist haar geloof, dat is hoe iedereen haar kende. En haar vertrouwen in God. En daar heb ik zelf heel veel aan gehad, zeg maar. Dat heeft zij zo uitgeleefd. Van, ik draag mijn kruis. Ik wil Christus volgen in alles. En dat heeft mij heel veel kracht gegeven. Dus dat vind ik heel mooi. En ja, daar heb ik zelf heel veel van geleerd. En dat wens ik ook alle luisteraars toe, zeg maar. Die kracht van God. Ja,
ja mooi. En ergens, dat mensen dat ook misschien nog wel meer mogen zien of zo, hè, in een omgeving. En op die manier ook daarnaar kunnen kijken. Ja. En, want dat maakt je uiteindelijk een beter mens.
Ja, en zij heeft er zelf niks voor kunnen doen en hoeven doen, zeg maar. Dus niet de eigen prestatiedrang, maar God zien, zeg maar, in wat hij doet. En in zwakheid sterk zijn.
Ja,
dat is mooi.
Precies, ja, we kunnen er nog wel 3 bijbelteksten in knallen in deze podcast. Ja, en mooi. Zullen we bidden voor de luisteraar?
Ja.
Ja. Ja, vader, dank u wel. Dank u wel dat we vandaag deze aflevering hebben kunnen opnemen. Dat Johannes ook voor open stond om dit te delen met ook alle luisteraars hier. Dat mensen dieper mogen beseffen ook wat deze tekst in Lucas 9 mag inhouden. Hoe dat er dan ook in de praktijk uit kan zien en wat er dan gebeurt in de mensenleven. Heer, daar wil ik u voor danken dat u hier ook in heeft gewerkt in al die tijd ook. En dat dit verhaal ook nu gedeeld kan en mag worden. En Heer, we bidden zo ook voor alle luisteraars die dit verhaal hebben gehoord. En er misschien ook wel zelf herkenning in vinden. In minder van onszelf en meer van u daarin toelaten. Heer, maar dat het soms ook zo'n worsteling kan zijn. Dat het lastig is en dat we dat het confronterend is. En dat we echt soms in de spiegel moeten kijken waar we eigenlijk helemaal niet in willen kijken. Heer, en ik wil op dit moment ook bidden voor ieder die luistert, die daarin ook worstelt en het lastig vindt, dat u uw kracht daar en uw liefde daarin mag doorsijpelen, door mag klinken en dat ze ook echt uw kracht daarin mogen ervaren. En dat uw vrede daaruit ook voort mag komen. En dat mensen ook dat verschil gaan merken in wanneer je zelf loopt of wanneer je en zelf voorop loopt of dat u voorop loopt. En dat we dan volgen en dat we achter u aan mogen gaan. Heer, wilt u daarin onderscheidingsvermogen ook geven. En met uw liefde, met uw waarheid en met uw vrede meegaan met al die mensen die hier ook mee worstelen. En vader, ik wil ook specifiek bidden dat mensen openheid mogen ervaren en moed om dit ook te delen met andere mensen. Dat ze ook echt beseffen en ervaren dat ze niet alleen hierin zijn. Dat ze ook niet alleen hoeft te worstelen hierin. Maar dat er mensen zijn die naar je willen luisteren. En dat jij ook zelf mogelijk weer ter bemoediging mag zijn voor anderen die daarmee worstelen. Dus Heer, wilt u daarin, als die mensen er niet zijn in het leven van deze luisteraars, wilt u dan mensen op hun pad brengen? En als ze er wel zijn, wilt u dan die relaties verdiepen, Heer? Dat, ja, dat we ja, deze weg mogen lopen waarbij we onszelf verloochenen en u alle eer kunnen geven. En dat u voorop gaat en dat wij radicaal in u, in volledige overgave, mogen en kunnen gaan. En dat we dat ook durven te doen. En ja, Vader, dat uw vrede daar dan ook in is. En dan bid ik in Jezus' naam. Amen. Dankjewel, Johannes, voor jouw ervaring en het delen van het hele verhaal. Heel bemoedigend. En jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Mocht het gesprekje nou op een of andere manier dus ook hebben geraakt, of je wil daar iets over delen, dan kun je dat dus ook doen door ons te mailen naar thuispodcast@gmail.com of ga naar de website www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten. Nou, mocht je nou aan iemand denken en je denkt, hé, dit moet iemand echt horen, stuur het dan vooral door, want zo bemoedigen we elkaar. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan als je dat nog niet gedaan hebt. En voor de rest wens ik je een hele fijne rest van je dag. En heel graag tot een volgende keer.